Goedemorgen. Ik zou graag de orde van dienst voor de avondmaal zondag van 22 oktober in de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven voorlezen. We beginnen met zingen van lied E43. Daarna een moment van stilte, votum en groet. Daarna psalm 146, vers 1, 2 en 3. Daarna gebed. Daarna zingen we uit eigen bundel E122. Daarna gaan de kinderen van Bijbelgroep 1 naar boven. En voor de preek lezen we Zacharia 3 vers 1 tot en met 7. En daarna zingen we gezang 110. En dat is een moment voor een verontmoediging. Daarna psalm 130 vers 2. En dan is de inleiding tot avondmaalsviering. Daarna worden de mensen genodigd aan de tafel. Daarna zingen we E66. En dan zingen we psalm 65 vers 1 en 2. Daarna de collecte. Dankgebed voor voorbeden. Gezang 399 vers 3, 4 en 5. Daarna wordt de zegen uitgesproken. Ik zal nog even de liederen en psalmen voorlezen. E43. Psalm 146 vers 1, 2 en 3. E122, gezang 110, psalm 130, vers 2, E66, psalm 65, vers 1 en 2, en als laatste gezang 399, vers 3, 4 en 5. Ik wens u een prettige dienst.
Zusters, broeders, jongelui, hartelijk welkom. Ja. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Dussen voorgaat. In deze dienst mogen we het avondmaal van onze Heer met elkaar vieren. Hij staat wel aan. We heten de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. U bent ook daar hartelijk welkom. Bovendien is er na de dienst de mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat kenbaar maken bij degene die daarvoor aan die kant van de kerkgebouwen aanwezig zullen zijn. En dit geldt ook voor de gasten. We begroeten ook hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Organist vanmorgen is Asako Peten. De kinderbijbelgroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. De collecte is voor de diaconie. Vanmiddag is er een Terzee-viering met onder andere medewerking van het kerkkoor. We zullen nu zingen lied 43 uit de eigen bundel. Na votum en groet zingen we psalm 146, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij zullen enige ogenblikken stil worden voor God. Wij spreken uit dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest. Hemelse Vader, willen wij niet de kerk uitgaan zoals we erin kwamen? Willen wij niet het gevoel hebben dat het ons niets zij, dat wij u niet gevonden hebben, dat ons hart vol is van dezelfde dingen als waarmee we hier kwamen? Wil dat niet zo zijn, dan hebben wij het licht van uw Heilige Geest nodig om in die eenvoudige tekenen van brood en wijn het geschenk op te merken dat uw lieve Zoon voor ons gebracht heeft. Om in de woorden die we horen uw stem op te merken. Om in de liederen die we zingen ons hart te leggen. Heer, wij willen graag dat er een hemels licht op deze kerkdienst schijnt. Omdat we anders alleen blijven met onszelf en met onze religie. We willen u ontmoeten. Wilt u zo door uw Heilige Geest uw woord open laten gaan, het sacrament van het avondmaal tot een waar teken en zegel maken van uw genade. En ons naar u toe trekken. We bidden voor broeders en zusters die hier niet kunnen zijn. Wilt u aan hen denken? En ook voor hen een zegen hebben. En we bidden u voor de kinderen, voor wie het een lange dienst is, en die dan ook afstand kunnen ervaren. En wilt u ons helpen om hier en daar toch ook even iets te doen voor hen, waardoor ook zij worden aangesproken door u, hun hemelse Vader. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We zingen lied 122 uit de eigen bundel. Daarna kunnen de kinderen van groep 1 naar boven. Ik lees nu voor Zacharia 3, vers 1 tot 7. Het is het één na laatste boek van het Oude Testament. Zacharia is een profeet die optrad na de Babylonische ballingschap. Toen er weer een nieuw begin kwam in Jeruzalem. En hij heeft een aantal visioenen gekregen die in het eerste deel van het Bijbelboek Zacharia zijn neergeschreven. En een van die visioenen, daar preek ik vanmorgen over. Dat is Zacharia 3, vers 1 tot 7. Vervolgens liet hij me, en die hij, dat is een soort engel die contact maakt met Zacharia. Vervolgens liet hij me de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer, met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer die Jeruzalem heeft uitverkozen zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degene die voor hem stonden: trek hem de vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei: ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer. De engel verzekerde Jozua: dit zegt de Heer van de hemelse machten, indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Hier worden achter elkaar figuren opgenoemd die u nooit van zijn leven tegenkomt. Waarschijnlijk. Engelen. Een hoge priester. De Satan. En dat maakt zo'n visioen heel erg bijbels en tegelijkertijd heel erg niet van onze wereld. Het enige wat ik heel dichtbij vind komen is dat verhaal van die kleren. Daar begin ik dus maar mee. Stel je voor, sollicitatiegesprek. Moet je er toch een beetje netjes uitzien. En het is als een nachtmerrie, je kijkt naar jezelf en je ziet op je broek zitten hele vieze vegen van smeer van je fiets. Je had van je vader een stropdas geleend en daar zit een verschrikkelijke vlek van tomatensoep op. Je was van de zenuwen vanmorgen vergeten om je mond af te vegen. Daar zit nog pindakaas aan. En dat Colbert dat je ooit eens gekocht had voor een feest, dat ziet er niet uit. Daar had je bier op gemorst. Helemaal uitgebeten. Vreselijk. Nou ja, de rest van het sollicitatiegesprek, dat weet je, daar hoefde je je best niet meer op te doen. Er zijn momenten dat je er netjes uit moet zien en als je er dan vies uitziet, dan is het gebeurd. En dat is in dit visioen het punt. Er is iemand niet op sollicitatiegesprek, maar wel staat hij in de hemelse troonzaal, waar het nauw luistert, voor de engel van de Heer. Die engel van de Heer is een soort bemiddelaar tussen God zelf en Jozua. God zelf is eigenlijk te hoog hier om ook als een figuur in het visioen op te treden. Er wordt wel naar hem verwezen, maar hij is niet een van de figuren. Namens hem is er die engel van de Heer en Jozua staat voor hem en hij kijkt naar zichzelf en hij denkt, nee hè, ik zie er niet uit. Vuile kleren. En dat is in de Bijbel een symbool van het niet goed doen. Dat staat er later ook. Hij moet gereinigd worden van schuld. Een hoge priester is normaal in een ambtsgewaad, prachtige kleren. En hij staat er dus bij met dat pak dat ik zo net beschreef en hij gaat door de grond. Want zo kun jij niet voor God staan. En dan is er tot overmaat van ramp nog iemand die dat heel goed ziet en die ook zich daar erg druk om maakt. En dat is de Satan. Dan zeggen we, oh die kennen we, dat is de duivel. We komen hem wel niet in levende lijven tegen, maar we weten van hem af. Dat is ook zo, maar let er op het woord Satan hier. Is nog meer een soort titel dan een naam. Het is hier de titel van de aanklager. Er staat ook letterlijk de Satan die satande Jozua. Hij klaagde Jozua aan. De aanklager klaagde Jozua aan. Die staat op. Is een soort ordebewaker daar in de hemel. Die zegt, wat doe jij hier, smerige armoedzaaier? Wil jij wel eens gauw wegwezen hier? Ja, en wat deed hij daar? Een hoge priester is een behartiger van de zaken van mensen. Een zaakbehartiger. Jozua stond daar voor die engel van de Heer, stond daar voor God. Om het op te nemen voor Gods volk. Voor de Israëlieten. En dat is een fiasco zo. Dat kan zo niet. Met dat vieze pak. En de hemelse ordendienst onder leiding van de aanklager, die zegt, scheer je weg. En dit kan zich in je eigen hart afspelen. En dan hebben we het niet over een priester en een Satan, dan hebben we het over jouzelf. Dat je je soms zo geneert, omdat je er niet uitziet. Ja, misschien wel een goed leuk pak. Of een hele leuke spijkerbroek. Waar je best nog wel trots op bent. Maar je weet van jezelf, ik zie er niet uit. God kijkt dwars door me heen. En ik zie er niet uit voor God. En ik geneer me. Kleren zijn ook vaak een middel om het een beetje te verhullen. Bij Jozua lukt dat niet, bij de meesten van ons lukt dat wel. Mijn kleren verhullen een beetje hoe ik me kan generen. En dan is er dat stemmetje dat zegt, jongens, gij toch uit. Je hebt het helemaal niet goed gedaan. God weet dat best. God kijkt dwars door jou heen. Die weet dat jij van geen kant deugt. Schrijf toch uit. Kom nou toch. En dan is er dat andere stemmetje dat zegt, ja maar ik heb toch wel mijn best gedaan, soms. Dat, hè, dat kan in je hoofd cirkelen. Dat kan door je heen malen. Dat je een armoedzaaier voelt. Een nul. Een nul. Bij God. En dan is het in het visioen een ongelooflijke afloop. Want terwijl de logica zegt, ja, nu moet Jozua dus weg, de sollicitant loopt bedremmeld naar de deur, mompelt nog wat en gaat het weg. Zegt, ja, ach, zo kan het ook niet. Dat zou het moeten zijn, dat Jozua bedremmeld zich omdraait en wegloopt. Maar dat gebeurt niet. In plaats daarvan is er de engel voor wie die staat en die tegen de Satan, de aanklager, zegt, hou jij je mond! En dat schreef ik expres, want het staat er ook zo. Hij schreeuwt naar hem. Dat is niet een vriendelijk verzoek van wilt u nu even wachten tot. Nee, dit is een beetje tumult. Als ik het even grof mag zeggen, kop hou jij! Dat is ongeveer de sfeer van wat hier staat. Hou jij je mond, kop houden! De Heer zal je het zwijgen opleggen. En dat wordt twee keer gezegd. De Heer zal je het zwijgen opleggen. Nog eens. De Heer die Jeruzalem heeft uitgekozen. Aha. Aha. God wil even daar niks over horen van die Satan. Want hij heeft Jeruzalem uitgekozen. Jeruzalem, Gods oogappel. En Jozua staat daar om de zaak van Jeruzalem te bepleiten. En dan loopt het zo af dat de Satan zijn mond moet houden en dat Jozua zich mag verkleden. Nee, ik zeg het niet goed, hij mag zich niet verkleden. Er wordt voor hem verkleed, dat is heel prachtig. De vieze kleren worden van hem afgenomen. Er is iemand die dat voor hem doet. Hij hoeft dat zelf niet te doen. Hij kan het zelf ook niet doen. En hij mag het zelf ook niet doen. Want wat heb je te vertellen in de hemelse troonzaal? Niks. Het wordt voor hem gedaan. En in plaats daarvan krijgt hij het mooie pak dat hij nodig heeft. Kleren maken de man. En dan bemoeit de profeet zich daarmee, dat is een leuk trekje in het visioen. Zegt hij, oh, nou moet hij ook nog een tulband op. En dan zeggen ze daar in de hemel, ja, dat is een goed idee, dat doen we ook nog, een tulband. En dan zie je ineens zo'n reizige Oosterse man. Man, die staat erbij, tulband op, ambtsgewaad, hoge priester. En helemaal achter in de hemelse troonzaal staat iemand nukkig te doen. Dat is de aanklager. Niks te vertellen. En nou kan hij gaan doen waar hij voor is. Pleiten voor Jeruzalem. Want dat wil God horen. En dan komt het allermooiste. Dan staat er dat hij deze opdracht krijgt. Als je mij gehoorzaamt, mijn voorschrift in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. En hier vind je nou het verband tussen de hemel en de aarde. Jozua is gewoon een man die op aarde dingen doet. Hij is hogepriester in de tempel en dat moet hij goed doen. En als hij het goed doet, staat hier, dan zal ik je opnemen in deze kring. En deze kring, dat is de kring in de hemel, waar de engelen zijn, waar God is. En dit is in het Oude Testament een bijna unieke plaats, dat er een mannetje is en die mag in de hemel meepraten. Een mannetje die daar in vol ornaat aan God mag voorleggen, Heer Jeruzalem. Het staat er zus en zo voor. Wilt u goed voor ze zijn? Er is in de hemel plek voor een mens. En God luistert naar die mens. En als Jozua zegt, Heer, vergeef de schuld van Jeruzalem, dan gebeurt dat ook. En nou moet je even het historische kader nog erbij betrekken. Het is de tijd na de ballingschap. De Israëlieten komen terug. Maar ze waren bijna vergaan in die ballingschap. En er was bijna geen hoge priester meer geweest. Daarom wordt hij ook genoemd een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt. Dat volk Israël had het zo slecht gedaan dat ze bijna vernietigd waren. En ook de priesters hadden het zo slecht gedaan en de profeten, iedereen had het zo slecht gedaan. En nu is er toch een nieuw begin. Want God heeft Jeruzalem uitverkoren. En al het negatieve wat over Jeruzalem en de Israëlieten gezegd kan worden, dat moet worden ingeslikt. Dat wil God niet meer horen. Dat is vergeven. En in Jozua trekt Israël dat nieuwe pak aan. Jozua is hier de vertegenwoordiger van het volk. In zijn oude kleren, zijn vieze kleren en in zijn feestkleren. En in de hemel wordt naar Jozua geluisterd. En vandaar af is het natuurlijk onontkoombaar dat wij aan Jezus denken. Het is ook dezelfde naam. Jozua, de Heer redt. Jezus. Jezus is de Griekse vorm van Jozua. Bijna onontkoombaar. Hebreeën trekt die lijn ook direct door en zegt ja, Jezus, de hoge priester, die is de hemel binnengegaan. En hij was een van ons. Hij is als mens de hemel binnengegaan. En hij doet een goed woordje voor jullie. En zo gaat dit visioen over de aarde. Af en toe gebeurt dat in de Bijbel. Dat er even een gordijn wordt weggetrokken. En dan zie je een stukje werkelijkheid dat je niet kent. En dan gaat dat gordijn weer dicht. En dan vergeet je het weer. Zonder dat wij het weten. Zonder dat wij eraan denken. Gebeurt dit. Dat Jezus, onze Heer, een goed woordje voor ons doet. En God luistert zo graag naar hem. En al het negatieve dat over ons te zeggen valt, dat wil God niet horen. Die moest zijn mond houden. Kop dicht, zegt God. Ik wil niks negatiefs horen. En daarmee valt zo'n wonderlijk licht op die innerlijke dialoog van ons. Als wij nog in de slag zijn met onszelf, doen we het wel goed? Zijn we wel aanvaardbaar? Ik geneer me zo. Even gaat het gordijn open om het te zien. Dat innerlijk gesprek van jou is achterhaald. Stop daar maar mee. In de hemel is al lang over jou beslist. Bij God. Wij hebben iemand die voor ons pleit. En het christelijk geloof is dat je je daaraan toevertrouwt. Zegt oké, ik moet het hebben van iemand die mijn zaak behartigt. En dat is Jezus. En eigenlijk wordt elke keer als je avondmaal viert nog even dat gordijn weggeschoven. Dan denk je, oh ja, zo was het. De Heer in vol ornaat doet voor mij een goed woordje. En God luistert naar hem. Want God heeft ons allang in zijn hart gesloten. Denk eraan. Ontspan jezelf. Vertrouw je eraan toe. En trek maar eens iets heel feestelijks aan. Want het bloed van het lam heeft al die smerige vlekken weggenomen. Amen. Wij zullen zingen gezang 110. Vanuit het evangelie van de verkleedpartij, de reiniging van de schuld, wil ik u vragen om een ogenblik nog even naar die vieze kleren te kijken. En dat doe ik aan de hand van de Heidelberger Catechismus, die een uitleg geeft over het eerste gebod, die zo in de kern raakt wat de bedoeling is van ons leven en die ons daardoor ook in de spiegel laat kijken hoe vaak wij die bedoeling missen. Waar gaat het over in het eerste gebod? Geen andere goden dienen. De catechismus zegt, daar gaat het er hier om dat ik, de enige ware God, op de rechte wijze erken, Hem alleen vertrouw, mij in alle ootmoed en geduld aan Hem alleen onderwerp, van Hem alleen al het goede verwacht en Hem met mijn hele hart lief heb, vrees en eer, zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Dit zijn woorden die duidelijk maken waar het nou ten diepste in het christelijk leven om gaat. Het gaat niet om seks, het gaat niet om fatsoen. Het gaat om dat je die ene God, Hem alleen, helemaal toebehoort en alles doet wat Hij wil. En dan komt dat enorme accent op Hem alleen en met heel mijn hart, nog een keer, dat ik Hem alleen vertrouw. Doe ik dat? Dat ik mij in alle ootmoed en geduld aan Hem alleen onderwerp. doe ik dat? Dat ik van hem alleen al het goede verwacht. Doe ik dat? Dat ik hem met mijn hele hart lief heb, vrees en eer. Doe ik dat? Zodat ik eerder alle schepselen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Doe ik dat? Ik lees een gedicht voor van Anton Chardon. Het oude leven af te zweren en mij geheel tot u te keren, durf ik dat wel? Wil ik dat wel? Mijn God, ik ben zo aards gebonden, verkocht, verknocht aan al mijn zonden. O, help mij toch, Emmanuel. We zingen Psalm 130, vers 2. Ja, en dan dat die vieze kleren van je afgenomen worden. En dat heeft te maken ermee met verbonden zijn met Jezus Christus, onze Heer. Ik lees daarover voor, ook weer uit de Heidelberger Catechismus, een paar vragen en antwoorden over de viering van het avondmaal. De catechismus zegt dat het is heel belangrijk dat je verbonden bent met Jezus. Dat je deel hebt aan hem. En dan is de vraag, hoe word je er nu in het avondmaal bij bepaald en kun je er zeker van zijn dat dat zo is, dat je deel hebt aan het enige offer van Christus en aan al zijn weldaden? En dan is het antwoord dat dat te maken heeft met het doen wat hij zegt. Christus heeft ons bevolen tot zijn gedachtenis van het gebroken brood te eten en van de beker te drinken. En als je dat doet, dan mag je zeker zijn van de belofte. Hij heeft daaraan de belofte verbonden ten eerste dat zijn lichaam even zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, even zeker als ik met eigen ogen zie dat het brood van de Heer voor mij gebroken is en de beker mij gegeven wordt. Dus dat verbindt, dat geeft deel. Het brood en de wijn zijn echt van hem. Door brood en wijn krijgen wij deel aan onze Heer en aan zijn offer. En zijn zijn nieuwe kleren de onze. En de belofte is ook dat hij zelf met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed mijn ziel even zeker tot het eeuwige leven voedt en laaft als ik het brood en de beker van de Heer als tekenen van lichaam en bloed van Christus ontvang en gebruik. En hier komt dan de belofte van met Christus ook delen in het eeuwige leven. Dus het uitzicht op de toekomst. Dat zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed als het ware eten en drinken zijn om eeuwig te leven. Nooit meer worden weggestuurd. Nooit meer worden aangeklaagd. Opgenomen worden in de kring. En wat is dat dan precies? Het lichaam van Christus eten, zijn bloed drinken. Dat zijn woorden uit Johannes 6. Wat betekent dat dan precies? Het betekent dat je met een gelovig hart heel het lijden en sterven van Christus aanneemt. En daardoor vergeving van zonde en het eeuwige leven verkrijgt. En het betekent ook dat je door de Heilige Geest steeds meer verenigd wordt met Christus. Dat je in zijn geest gaat leven. De geest die in Christus woont en in ons woont. Ook dat hoort bij avondmaal vieren. Dat je je openstelt voor die nieuwe geest die ons in de praktijk van het leven wil verbinden met hem. Wij zullen nu een lied gaan zingen dat van het avondmaal spreekt, lied 66 uit de eigen bundel. Daarna is iedereen welkom aan de tafel van de Heer die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. Lied 66 uit de eigen bundel.
Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, we prijzen God ervoor, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen zoening van al onze zonden. lied dat we nu zingen is Psalm 65, vers 1 en 2. Ik heb het uitgekozen vanwege de zware accent op vergeving van alle schuld en het thuis mogen zijn bij God, mogen wonen in zijn hof. 65 zingen we 1 en 2. Voor de collecten wordt gehouden, die bestemd is voor de diaconie, zal een van de diakenen kort het woord tot u richten. Ik meen dat dat Jacqueline Lanting is.
Namens de diaconie wilde ik wat vertellen over de MIGA-campagne. De MIGA-campagne ontleent zijn naam aan de Bijbeltekst uit MIGA 6, vers 8. En hier staat deze uitdaging voor ons. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders doen dan recht te doen. Trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. De MIGA-campagne is een wereldwijde beweging. En deze beweging die wil christenen en kerken betrekken bij de armoede en de ongerechtigheid in de wereld. Ze willen de mensen oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen en om deze verantwoordelijkheid om te zetten in daden. Daarnaast is er in de MIGA-campagne ook een concrete actie, het MIGA-appel. Deze appel die wil de wereldleiders oproepen om de millenniumdoelen te verwezenlijken. 198 landen hebben met elkaar doelen afgesproken. En met deze doelen willen ze de ongerechtigheid uit de wereld werken. Met deze doelen zal een eerlijker wereld zijn. Het MIGA-appel is een oproep aan christenen en kerken om deze appel te ondertekenen en om zo de wereldleiders op hun verantwoordelijkheid te wijzen. En ja, deze beloften mogen geen loze beloftes worden. De MIGA-campagne die loopt van september 2006 tot juli volgend jaar 2007. In Nederland is Tearfund de organisator en heel veel christelijke organisaties en kerken die hebben zich aangesloten bij deze campagne. Wij staan vol achter deze actie en we sluiten ons graag aan bij deze campagne. We gaan verder uitwerken wat we mee willen doen. We zullen regelmatig een stukje schrijven in de contactsleutel. Er is materiaal voor bijbelstudiegroepen en er is ook speciaal materiaal voor de jeugd. In januari is er een gemeentezondag en deze gemeentezondag die willen we aan dit thema wijden. Als u vragen heeft, dan schiet een van de diakenen aan. U heeft allemaal dit foldertje in uw postvakje gekregen. Hier staat heel veel informatie al in en veel meer informatie kunt u ook op de website vinden, www.migacampagne.nl. Bedankt.
Dank, Jacqueline. We horen dus nog van jullie als diakenen. Nu de collecte. gaan danken en voorbeden doen. Ik noem een paar namen. Die van de familie Niewold. U weet, kunt weten dat Annette zich voorbereidt op een operatie, daarvoor moet aansterken. En om dat proces wat te versnellen, dat ook nodig is, is ze weer even in het ziekenhuis opgenomen. En wordt er met zondevoeding gewerkt om te zorgen dat haar conditie verbetert. En ze hoopt nu vurig dat dat ook zal lukken, dat die operatie kan doorgaan, want die is hard nodig. We zullen daarvoor bidden. Ik noem de naam van dominee de Jong. Hij is hier niet, want hij viert met zijn gezin dat hij vandaag 50 wordt. En het is goed om voor hem te danken en te bidden. En ik noem tenslotte de naam van Stichting Present. En daar kan Berry Bijl u meer over vertellen.
Zoals u weet zijn verschillende mensen uit onze gemeente al een jaar bezig om Stichting Present hier in Eindhoven op te richten. We hebben daar al wat eerder over verteld. En ik ben erg blij om te kunnen vertellen dat 10 oktober de stichting echt opgericht is. En dat wij in diezelfde week ook van de gemeente startsubsidie hebben toegezegd gekregen. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. Voor zaterdag 14 oktober hebben 10 mensen van de kerkenraad van onze kerk hebben een klus gedaan voor Present. Ik denk dat ik namens alle mensen kan spreken die daaraan mee hebben gedaan, dat het een hele bijzondere ervaring was. Er is hard gewerkt. Het was ook heel confronterend om met een hele schrijnende situatie te maken te krijgen. Een situatie waarin een vrouw verzeild is geraakt in een huis. Waar je binnenkomt en je weet niet wat je ziet. Je weet niet eigenlijk wat voor nood en leed er in deze stad is. En wij willen daar graag mee verder gaan en de tijd is nu ook gekomen dat groepen uit onze kerk, in eerste instantie en later ook de andere kerken in Eindhoven, zich aan kunnen gaan melden om als groep je één dag in te zetten voor mensen hier in de stad die dat nodig hebben. En daarbij kunnen de groepen zelf aangeven wanneer, hoeveel tijd en wat ze leuk vinden om te doen. Dat is het uitgangspunt van Present. Doe wat je leuk vindt, wat jouw gaven zijn, dat je die kunt geven aan mensen in de stad die dat nodig hebben. Achter in de kerk vindt u deze folder, klein foldertje. Daarin staat wat meer informatie en ook hoe je je op kunt geven. En wij willen graag ook in het dankgebed God danken, want wij voelen ons ook gezegend in het werk van Present, in hoe het hier in de stad gegaan is in de hele voorbereidingsfase. En we willen ook vragen of God het werk verder wil zegenen.
Dat zullen wij nu gaan doen. Ik ga voor in gebed. Grote God, lieve Vader, wij danken u dat u ons in uw hart sluit. En dat Jezus Christus uw oor heeft wanneer hij onze zaak bepleit. Wij danken u dat hij de levende is, die het voor ons opneemt. En dat dankzij hem al het negatieve wat over ons gezegd kan worden niet meer genoemd mag worden in uw hemel. Heer, wat zijn wij daar vaak nog ver vandaan. We kunnen nog zo malen over al dat negatieve dat we bij onszelf opmerken. Brengt u ons steeds meer en steeds weer tot die heerlijke vrijheid, dat wij dat zelfgesprek dat wij zo eindeloos voeren staken en ons overgeven aan uw genade. Wij danken u voor onze Heer, die tot in de kruisdood is gegaan om ons bij u te redden. Wilt u ons nu ook helpen om inderdaad in verbondenheid met hem in uw geest te leven? En zo dragen we het werk aan u op van Stichting Present. Dankbaar dat u de aanloop naar de stichting hebt willen zegenen. Dat de burgerlijke gemeente ook royaal open staat voor het aanbod dat zo vanuit de kerk gedaan wordt. Heer, wij prijzen u dat dat er ook is in deze tijd, waarin zoveel over religie wordt getwist, dat er openheid is om de daden van christenen aan te nemen. En wilt u ons zo ook een warm hart geven om naar wat we kunnen iets te doen waar zoveel nood is in de stad. Zegent u dat, Heer, omwille van uw grote naam. Zegent u wat de mensen van de MIGA-campagne willen. Inderdaad, wij zijn bang voor loze woorden en voornemens waar niks van terecht komt. En veel papier. En wij verlangen zo naar dat werkelijk situaties verbeteren. En mensen in honger- en vluchtelingengebieden daadwerkelijk hulp ontvangen. Wilt u ons als christenen hier in het Rijke Westen wegen doen vinden om verantwoord met onze welvaart om te gaan en iets voor hen te betekenen. En zegent u in die zin ook de MIGA-campagne. We bidden u voor de familie Niewold. In de spanning of de operatie straks door kan gaan, wilt u zegenen die niet aangename, maar zo noodzakelijke aanvullende behandeling, zodat Annette inderdaad weer een stap verder kan zetten straks. Wilt u haar sterken en motiveren om te doen wat goed voor haar is. En ook bij haar gezin zijn. En we bidden voor dominee de Jong. Blij met hem dat hij met zijn gezin een kroonjaar mag vieren. We dragen hem aan u op in zijn werk, zijn toewijding aan het evangelie. We danken u voor het enthousiasme dat hij uitstraalt, de inzet die hij tentoonspreidt. En we bidden u of u hem wilt zegenen, zodat hij zijn werk ook met plezier kan doen. En dat het vrucht draagt. En dat hij er zich goed bij voelt. En zo kan werken dat het hem een lust is. En dat bidden we u ook voor zijn vrouw. Wilt u hen samen zegenen en tot een zegen stellen. We bidden u voor broeders en zusters die zware tijden doormaken. Wegen gaan die ze niet gewild en gezocht hebben. Wendingen verwerken die hun onwelkom zijn. We bidden u voor kinderen die daarmee te maken hebben. Och Heer, laat ze niet alleen zwoegen. En wilt u ook daarin hen in uw hart sluiten en voor hen zorgen. Wij danken u dat al het negatieve van krachten van duisternis in deze wereld, naar wij mogen geloven, overwonnen gaat worden door die ene die volmaakte, Jezus onze Heer. dat u een en al oor bent voor hem. En dat wij dankzij hem vernieuwing mogen verwachten. Wilt u die doen komen? Wilt u overwinnen in hem? Uit genade. Amen. Ons slotlied is gezang 399, vers 3, 4 en 5. Genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.